Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
In deze werkverkenners gaan we leren onderhandelen. Over de trucjes en over hoe dirty die eigenlijk mogen zijn.
Als je in Nederland het boek onderhandelen noemt, dan koopt niemand het. En eigenlijk was het de titel al een dirty trick op zich.
We onderzoeken hoe je een goede onderhandeling aanpakt. En naar wie kun je dan beter kijken dan naar een voetbalmakelaar. Nou, vertrouwen in jezelf is dan een goed begin. Op de schaal van 1 tot Raiola, hoe goed ben jij qua onderhandelen?
Ik schurk tegen Raiola aan, denk ik.
En rustig blijven, je emoties in bedwang houden, terwijl je wel snoeihard onderhandelt, dat is nog niet zo eenvoudig.
Als de druk oploopt, de druk omdat je met een dominant iemand te maken hebt, tijdsdruk, de complexiteit van de inhoud of concurrentie, die wil ook een deal doen, ja, dan ga je toch een beetje primair reageren.
Wat gebeurt er dan? Of wat zie jij gebeuren?
Ja, kijk, als mensen emotioneel worden, dan zie je dat het denkproces naar achter verdwijnt en dan gaan mensen impulsief reageren.
En zoals je de Tour de France wint in bed, zo win je je onderhandeling vooral met wat je vooraf doet.
De voorbereiding, dat is naar mijn idee zo'n 80% van het succes.
Oké.
Dan heb je het gesprek, zeg 15%. Ja. En dan 5%, dat is de afronding, zeg maar de schriftelijke afronding.
Rens de Jong.
Kijk, om te weten hoe je goed kunt onderhandelen, moeten we eerst kijken hoe je zo'n salarisonderhandeling voorbereidt. We hoorden net al van Jack van Minde dat de voorbereiding 80% is van het hele proces. Hij stelt zichzelf even aan je voor.
Psycholoog. Ik heb in Amsterdam aan de UvA psychologie gestudeerd. En business science in Engeland, waar ik ook gepromoveerd ben.
Ja, en heel wat boeken op de naam. Hè.
Nou, wat ik hier heb meegenomen, dat is alles over salarisonderhandelingen. Wat een behoorlijk dikke pil is.
Ja, precies.
Daar is 2 keer is daar een pocketje uitgetrokken. En de laatste keer, dat is op naar een hoger salaris.
Ja.
En ik heb hier ook meegenomen listig in lastige situaties. Voor de meeste mensen is het onderhandelen, en of het nou de werkgever is of de medewerker of de aanstaande medewerkers, mensen vinden het heel lastig om over onderhandelingen te spreken.
Ja, wat moet ik allemaal voorbereiden?
Een hele hoop. Om te beginnen moet je weten wat je wilt. Dat klinkt als een geweldige open deur. Hè? Maar als jouw idee is van, nou, ik zie wel, ik wil er wat meer bij. Dat is geen onderhandelingssituatie. Hè? Je moet weten wat je wilt. En met dat weten wat je wilt bedoel ik allereerst wat het meest belangrijke is. Het bruto salaris. Mm-hmm. Dus je moet een doelstelling hebben. En die doelstelling, dat is een bedrag binnen een range van wat voor jou acceptabel is. Wat een uitgangspunt bij mij is dat het iets van realisme moet hebben. Als je nu op een niveau zit van zeg 35.000 en je gaat met je huidige werkgever praten en je zegt, nou, ik wil een ton. Dat kan je wel willen, maar ik denk dat het gesprek dan snel afgelopen is. Dat is niet realistisch. Hè? Mm-hmm. Nou, wat is dan realistisch? Nou, daar zul je dus onderzoek naar moeten doen. Wat wordt zo al betaald voor mensen in jouw functie, met jouw ervaring, met jouw opleiding?
Ja, je moet dus goed weten wat er zo ongeveer voor jouw functie betaald wordt in de markt. Maar dan ben je er nog niet.
Joyce van Houten, ik ben partner bij Holland Consulting Group en ik hou me bezig met het begeleiden van onderhandelingen.
Ja, wat is het allerbelangrijkste in de voorbereiding?
In de voorbereiding is het belangrijkste, wat zijn mijn prioriteiten? Wat wil ik echt bereiken? Wat vind ik belangrijk, essentieel? A need to have en wat is nice to have? Daar moet je beginnen.
Dus je maakt een lijstje van, als je het hebt over salaris. Ik vind het salaris vind ik belangrijk. Auto van de zaak iets minder belangrijk. En werktijden, interesseert me niet.
Dat soort zaken bijvoorbeeld. Ja, okay. Dat soort zaken bijvoorbeeld. En dan ga je ook kijken naar, wat is mijn alternatief? Want je gaat natuurlijk nooit een deal accepteren terwijl je een beter alternatief hebt. Dus als jij het over het voorbeeld van het salaris hebt, als je ook nog een andere aanbieding hebt liggen die je aanspreekt, dan moet de deal die je in de aankomende onderhandeling krijgt natuurlijk beter zijn dan de deal die je al hebt liggen.
Ja.
Dus dan weet je tot zover, tot zover kan ik terug accepteren of niet.
En wat als je nou geen ander aanbod hebt?
Je hebt altijd een alternatief, dat is de huidige situatie.
Mm-hmm, oké.
Okay. Kijk, dus moet je gaan kijken, wanneer wordt de huidige situatie beter dan hetgeen we de persoon aanbieden?
Goed, dat heb ik op mijn rij.
Ja.
Dan tweede, zeg jij altijd in scenario's denken. Waarom is dat zo belangrijk in die voorbereiding?
Nou ja, omdat een onderhandeling bijna nooit loopt zoals je verwachtte. Dus geen stroomschema. Dus je gaat niet zeggen, ik vraag dat, dan is het tegenaanbod zo. Dan zegt de persoon dit, dan zeggen wij dat. Nee, je gaat denken in scenario's van, nou, stel dat ze welwillend zijn. Nou, wat voor argumenten gebruik ik dan? Of stel, ze vragen mij om deze en deze concessie. Wat doe ik dan? Of wat als ze gaan schermen dat ze nog andere sollicitanten hebben? Wat doe ik dan?
En waarom is het zo belangrijk? Want je kunt niet elk scenario helemaal uitkammen, toch?
Nee, maar je kunt wel zeggen, een scenario dat ze zich hard opstellen en dreigen met een betere aanbieding. Dat zie je ook wel eens in de verkoop en inkoop. Daar kun je op voorbereiden. Of als ze zeggen, ja, we snappen je, maar we kunnen het niet betalen. Een paar van die basic dingen kun je voorbereiden. Want on the spot gaat het niet gebeuren. Mm-hmm. Zit je er te gespannen, te emotioneel in.
Schrijf je het ook op? Schrijf je het op een lijstje dat je zegt, oh, dit is mijn scenario-lijstje? Of heb je het gewoon in je hoofd?
Nee, als ik partijen begeleid, dan nemen we door en schrijven het wel op, maar op het moment zelf neem je niet mee. Je moet flexibiliteit in het gesprek houden.
Even terug naar Jack van Minden. Wat moet je nog meer researchen?
De algemene stand van de economie. Op dit moment hebben we te maken met een nog steeds groeiende economie. Mm-hmm. We hebben een periode gehad met een kwakkelende economie. Dat is algemeen. Specifieker, jouw organisatie, hoe doet hij het? Stel dat het gaat om een not-for-profit en jij weet, dat zou je misschien kunnen weten of moeten weten, dat subsidies verlaagd worden. Is dat ongunstiger dan wanneer er een hogere subsidie uitkomt? De commerciële werkgever die goed draait versus die matig draait. En waarbij mensen ontslagen worden. En dus er is kennelijk een instroom van andersoortige mensen. Dat zijn factoren die van belang zijn. Moet je weten. En het heeft nog een ander voordeel, is dat als je met die kennis komt, dan geef je al heel gauw aan, ik ben een van jullie. Ik heb die kennis, ik ben gemotiveerd, want ik heb uitvoerig mijn research gepleegd. Mm-hmm. En dat is dus hele belangrijke kennis om in huis te hebben.
George van Houtum schreef het boek The Dirty Tricks van het Onderhandelen. Wel met het doel natuurlijk om boeken te verkopen, dat hoorden we al eventjes. Maar over het gebruik van die dirty tricks is hij eigenlijk zelf minder enthousiast.
De dirty tricks die mensen kunnen toepassen, hoe je ze herkent en pareert. Ja. Maar ik raad niet aan om ze te gebruiken, want uiteindelijk, zeker in een recurrent business, en de meeste luisteraars zullen wel in een setting zitten van dat je elkaar voortdurend tegenkomt, is een relatie een belangrijk aspect.
Van Houtum zet liever in op wortels en stokken.
Je hebt iets te bieden, een product of een dienst dat iemand heel graag wil, en die andere partij compenseert dat met geld. Of je hebt een stok. Dus je hebt de wortel of de stok. De wortel is, je hebt iets te bieden. En de stok is, als jij niet met mijn zaken doet, dan, nou, vul maar in. Dan ben je niet met de preferred supplier. Dan moet je ieder jaar opnieuw applyen. Of bij vakbondsonderhandelingen, dan gaan we staken. Dus je kunt gewoon een lijstje maken. Wat is mijn wortel? Wat zijn de benefits voor de ander om met mijn zaken te doen? Hopelijk heb je die, dat is prettig onderhandelen. En als je die niet hebt, moet je kijken, wat is mijn stok? Waardoor gaan ze pijn krijgen als ze niet met mij onderhandelen? Het moet één van die twee zijn.
Je kijkt er ook zo vrolijk bij.
Ja. En zo zit het leven in elkaar. Kijk maar voor de gelovige mensen onder ons. Als je goed gedraagt, ga je naar de hemel, dus de wortel. En als je niet goed gedraagt, ga je naar de hel, dus de stok.
Zouden we eigenlijk niet allemaal onze eigen Mino Raiola moeten hebben? Onze eigen spelersmakelaar. Is dat niet een briljant idee? Laten we daar eens even induiken. Hoe bereidt een spelersmakelaar zich voor op de onderhandelingen? Nou, ik leg het voor aan Roberto Branco Martins.
Ik ben advocaat en vaste adviseur van ProAgent. Dat is de gekeurmerkte belangenvereniging voor spelersmakelaars in Nederland.
Deze uitzending gaat over onderhandelen. Wat is wat jou betreft het meest belangrijke gedeelte?
Nou, ik zou zeggen de voorbereiding en het gesprek. Ik denk dat als je kijkt naar de voorbereiding, visualiseer even, je zit bij een speler thuis, de ouders zijn daarbij aanwezig. Ja, dan is de vraag van, ja, hoe zie je je carrière? Wat is je eigen ambitie? En hoe kan ik als spelersmakelaar vanuit mijn realiteitszin en kennis van de markt toetsen of die ambitie die je hebt ten eerste wel realistisch is?
Ja, ja. Dus het begint bij het gesprek thuis, vaak met de ouders erbij. En waarom eigenlijk? Want dan lijkt het wel alsof je actief op zoek gaat naar een andere club. Terwijl ik af en toe het gevoel heb, nee, die clubs die kloppen dan bij jou aan. Of werkt dat niet zo?
Nee, kijk, het hangt af van de fase waarin de speler zit in zijn carrière. Nou, ik heb even voor de casus, hè, even om te visualiseren, een speler genomen die zijn eerste contract getekend heeft en nu een volgende stap in zijn carrière wil maken. Dus die begonnen is bij een bepaalde club en die eigenlijk de ambitie heeft om bijvoorbeeld een internationale overstap te maken. En dan heb je vaak de ouders aan tafel, de speler aan tafel en dan is het een toets van ja, wat zijn voor jou mooie clubs, wat is je ambitie, wat is realiteit? En wat interessant is om te vermelden, dat je eigenlijk nog meer in andere sectoren, dat je in de sport natuurlijk heel veel data-analyses hebt tegenwoordig. Hè? Mm-hmm. Dus ik kan zelfs met een computerprogramma worden gekeken van oké, als we jouw kwaliteiten helemaal in data stukjes hakken. Ja, wat zou een interessante club dan voor jou kunnen zijn?
Hoe werkt dat dan?
Ja, dan kijk je, wat zijn de kwaliteiten van de speler? Hè? Ja. Welke positie speelt hij? Hoe vaak heeft hij gepaast? Wat zit er qua ontwikkeling voor jou in? Er kan echt jaren in de toekomst kan er gekeken worden in feite. En vervolgens worden daar clubs naast gezet. Nou, dan kan het zijn dat jij droomt van een club als Barcelona, maar dat het misschien veel interessanter is voor jou om de komende 2-3 jaar bij Olympique Marseille te spelen, om vervolgens die stap naar Barcelona te kunnen maken, omdat je daar misschien dat we meer kans maken om in de basis terecht te komen in plaats van nu op de bank.
Ja, dus want je hebt dan het dataprofiel van de speler en het dataprofiel van de spelers bij bijvoorbeeld bepaalde clubs. En dan kun je zeggen, nou, op basis van data denken we dat je hier wel in de basis komt, maar daar op de bank terechtkomt, carrière technisch. Maak maar een tussenstapje, zoiets werkt het dan.
Ja, dat zou heel goed kunnen.
Ja. Hey, en stel je voor, daar kom je dus uit. Dus opeens zegt iemand, ik wil inderdaad naar Olympique Marseille. En dan, hoe weet je wat een speler waard is? Want de bedragen die af en toe op en neer gaan, het lijken wel A, dagkoersen. En B, spelers zelf zijn natuurlijk af en toe ook zo goed als hun laatste wedstrijd.
Ja, exact. Dat
af en toe denk ik, Donny van de Beek is zeker 50 miljoen waard. En af en toe denk ik, hou hem nog maar eventjes. Want zo krijgen we hem niet goed verkocht.
Nee, dan moet ik ook eerlijk toegeven dat daar natuurlijk een bepaalde ondoorzichtigheid zit in de markt. En dat is de wijze waarop de waarde van spelers wordt bepaald. Dat blijft een beetje een doos van Pandora. Mm-hmm. Maar wat je wel kunt zeggen is van oké, hoe die bedragen ook worden bepaald. Feit is, spelers van een bepaalde leeftijd leveren X op in de markt. Bepaalde topclubs betalen vaak iets meer dan een middenmootclub als ze een speler willen hebben. Het carrièrepad van een speler bepaalt ook enigszins zijn waarde. Komt de speler bij Ajax vandaan of komt de speler helaas bij Feyenoord vandaan, dan is die van Feyenoord op dit moment gewoon een stuk minder waard. En wat je ook ziet qua waarde van spelers, dan heb ik het echt over de absolute top, is dat er gewoon steeds meer wordt gekeken naar de exploitatiemogelijkheden buiten het veld. Hè?
Oh ja.
Van Instagram, Facebook, ga zo maar door.
Zometeen focussen we ons op de tijd na het onderhandelingsgesprek.
En dan begint de shit.
Nou, waar je in de afronding op moet letten om het geen shit te laten worden, dat hoor je zometeen.
Werkverkenners.
Maar eerst de do's en de don'ts van het gesprek zelf. Want we weten wat we willen, we weten wat onze range is, we hebben wortels en stokken meegenomen en we gaan het gesprek in. Psycholoog Jack van Minde raadt vooral tact en diplomatie aan.
Het is wel een uiterst belangrijke saus. Het kan geen kwaad om tactvol en diplomatiek op te treden, in welke situatie dan ook. En het is makkelijker, of eigenlijk kun je zeggen, het is doenlijk om van een tactvolle situatie naar een meer provocerende en agressieve situatie te gaan.
Ja.
Dan andersom, dat is vaak ondoenlijk.
Ja. Dus je kunt best wel provocerend zijn, maar gebruik het nou niet meteen. Maar gebruik het als een soort basis, zo tactvol en diplomatie.
Een geleidelijke opbouw. Ja, hè? Je begint niet met een kanon af te schieten, maar misschien met wat propjes. En misschien heb je daar succes mee.
Ja.
Dan heb je dat kanon helemaal niet nodig.
Ja, en volgens George van Houten speelt de angst dat je het niet voor elkaar krijgt een grote rol in onderhandelingen.
Heel veel mensen zijn bang om te verliezen. En dat verlies, dat bang zijn om de deal te verliezen, en dat is één van de moeilijkste aspecten bij onderhandelen.
Maar hoe ga je daar dan mee om? Want dat is les 1 in onderhandelen, heb ik wel eens begrepen, is wees bereid om weg te lopen.
Ja, dat klopt ook. Kijk, wat je ziet bij onderhandelen is in feite, wanneer is iets een goede deal? Er is ook een groot misverstand over de win-win. Heel veel mensen denken bij win-win, bijvoorbeeld iemand wil 2%, de ander wil 10%, dan zou bijvoorbeeld 6% een mooi compromis zijn. Hè? Mm-hmm, ja. Dat noemen we dan win-win. Iedereen heeft evenveel gekregen of evenveel water bij de wijn moeten doen. Maar dat is een groot misverstand. Met win-win wordt bedoeld elke uitkomst waarbij een partij beter af is dan het alternatief. Dus dat kan ook betekenen, zolang jij 3% krijgt, maar dat is beter dan geen deal, heb jij ook gewonnen.
Ja.
Maar dat vinden we vaak niet fair, dat vinden we vaak niet eerlijk. En dan zeggen we ze, donder jij maar op, ik heb geen zin om ten opzichte van jou te verliezen. En dat zie je ook wel eens bij vakbondsonderhandelingen. Dan wordt er te veel gekeken naar de inzet. En dan gaat men kijken, hoe ver zijn wij van die inzet af, ja, in het uiteindelijke akkoord. Hoeveel heeft de werkgever moeten inbinden ten opzichte van hun eerste bod? Mm-hmm. En dan gaan we het op die manier vergelijken. Maar je moet gewoon gaan kijken, ben ik met een akkoord beter af dan de huidige situatie of niet?
Maar als ik jou zo hoor, ben je een lousy onderhandelaar. Want jij neemt dus met minder genoegen dan zeg maar de win-win zoals ik hem ken. Want jij zegt nu al tegen de bonden, ach ja, je kijkt nou niet naar je inzet, maar is het beter dan wat je had? Nou, dan heb je toch ook gewonnen?
Nou, uiteindelijk moet je kijken, als dat beter is dan je alternatief, is dat het punt waarop je akkoord kan gaan. Alles daarna is winst. En kijk, en dan krijg je een andere emotie aan de onderhandeltafel. Als je weet van, joh, het kan niet meer fout gaan, want ik heb een deal liggen die eigenlijk al beter is dan mijn alternatief, dan ga je er ontspannen in zitten. Ja, en dan ga je een beetje als een spel zien. En vanaf dat punt kun je proberen de deal te optimaliseren.
Ja,
heeft ook te maken met het startpunt, hè. Hoe hoger je inzet, des te beter resultaten krijg je. Maar er zit een spanningsveld in. En dat maakt het onderhandelen ook zo fascinerend. Mensen die hoog inzetten, die bereiken betere resultaten dan mensen die een minder ambitieuze instelling hebben. Alleen de mensen die hoger inzetten zijn over het algemeen en hun achterban minder tevreden met het eindresultaat dan mensen die een beetje braafjes voor het compromis gaan.
Moet je bij onderhandelen nou hoog inzetten of niet?
Ja.
Wel.
Ja, je moet zo hoog mogelijk inzetten. Want wat wij Nederlanders nog wel eens doen is, wij openen met een compromis. Met het idee van, ja, als ik zo scherp inzet, ga ik dat toch niet krijgen. Dus laat ik maar met een realistisch openingsvoorstel doen. Maar wat je dan krijgt is, dan eindig je met een compromis van een compromis. Dus je moet zo hoog mogelijk inzetten. Maar je moet het nog wel kunnen onderbouwen.
Jack van Minder geeft de voorkeur aan een fysiek gesprek. Ja, waarom zou je mailen als je je toch goed hebt voorbereid, zo zegt hij. Ja, in het voetbal wordt er ook wel druk geappt, zegt Roberto Branco Martins.
Tegenwoordig met name via WhatsApp. Ik denk dat ik meer emoticons voorbij heb zien komen in de afgelopen jaren. Dat gaat veel per WhatsApp.
Maar dat lijkt me zo raar. Onderhandelen over via WhatsApp, hoe werkt dat dan?
Nou, nee, het is niet zozeer onderhandelen. Ik zit nu nog in de fase van, dit is een interessante club. Ze hebben interesse getoond. Kijk, dat is vrij veel informeel contact. Op het moment dat er daadwerkelijk onderhandeld moet worden, heb je wel een officieel contactmoment.
Dus een beetje dat warm houden van elkaar, dat gaat via WhatsApp. Goed, aan de ene kant wil je, denk ik, misschien bijna het onderste uit de kan. Aan de andere kant, we moeten wel met elkaar, nou, elke partij moet winnen en er zin in hebben. Hoe vind je die balans? Want het gaat om verschrikkelijk grote bedragen.
Ja, nou, als we uitgaan even van de top van de markt, dan gaat het inderdaad om verschrikkelijk grote bedragen. En dan denk ik dat je als spelersmakelaar goed moet realiseren wat het samenspel is. Hè. In de spelersmakelaardij wordt ook niet voor niks gezegd dat je eigenlijk optreedt voor twee partijen, zowel voor de club als voor de speler in die onderhandelingen, omdat er zo'n groot samenspel is. Hè. Meer dan nog bij andere industrieën, bij welke andere industrie dan ook, heeft de werknemer zelf een bepaalde waarde. Dus jij moet bedenken, de werkgever die gaat die speler uiteindelijk verkopen. Daar komt zeer waarschijnlijk een grote som geld voor binnen. Gaat er even uit, hè, in deze casus. Dat maakt dat mijn speler toch een hele waardevolle asset is. Dus ja, hoe vind je het salaris wat daarbij past? Hè, en wat voor variabelen zitten er dan in die beloning van die speler? Rekening houden met het feit dat hij eventueel wat doorverkomt.
Maar gaat het daar dan hard aan toe? Of gaat het er juist heel gemoedelijk aan toe? Ik ben vooral benieuwd, even een insight in die keuken van jou.
Dat verschilt. Ja, sorry, dat kan keihard aan toe gaan inderdaad. Op het moment dat jij een hele gewilde speler hebt, kijk, dan kan je natuurlijk het toneelspel gaan spelen. En dan kun je op gaan staan en weglopen als iets wat je totaal niet zint. Heb jij een speler die net tot 3 of 4 clubs is afgewezen, ja, dan ben je toch wat rustiger en hoop je dat die speler een kans krijgt. Dan zul je ook genoegen nemen met minder. Dus echt afhankelijk van je product, om zo maar even oneerbiedig te zeggen, bepaalt eigenlijk jouw positie aan tafel ook. Naast je eigen karakter als speler.
Ja. Ben je dan altijd ook bereid om weg te lopen?
Ik ben niet zozeer van het weglopen. Tijdens een onderhandeling probeer er altijd wel uit te komen. Maar als het niet anders kan, ja, dan doe je dat. Hè. Als club gewoon een modewoord, hè, een aanbieding doet waar geen respect uit blijkt. Ja, dan kun je zeggen, jongens, tot ziens. Dit gaan we absoluut niet doen. En hoop je natuurlijk ergens dat je wordt teruggeroepen met een beter voorstel. Maar soms, ja, dan gaat de bluff poker gaat mis.
Dan sta je echt op de parkeerplaats. Nou, het onderhandelingsgesprek zit erop. We waren goed voorbereid, dus laten we zeggen dat we onszelf niet het parkeerterrein op hebben gebluft. Maar ja, dan zijn we er nog niet helemaal. Al mijn gasten wijzen me erop dat het juist in de afrondende fase vaak misgaat.
Ik wil even een heel seant voorbeeld geven van iemand die in het aangeboden contract krijgt te lezen dat hij minstens 40 uur per week moet werken. Dat is één woordje, minstens. Maar dat kan dus 80 uur betekenen. 100 uur. Dus dat is een slechte zaak. Als je dat ondertekent, nou, ik wil niet zeggen, heb je je eigen doodsvonnis ondertekend, maar je bent dan slaaf geworden.
Ja.
Buiten wat de wet allemaal zegt. Hè, maar je bent dan slaaf geworden van de werkgever.
Kortom, controleer goed wat er op papier komt van die gemaakte afspraken. Staan er verraderlijke woorden tussen? Kloppen de bedragen? En als het goed is, dan ben je er. Toch, Sjors van Houten? Dan kan het toch niet meer misgaan?
Ja, ik zou een stap terug willen gaan met jou goed vinden. Vlak voor de afronding gaat het vaak mis.
Okay.
Want je onderhandelt niet alleen namens jezelf, maar ook namens de achterban. En de ander moet ook een goed gevoel hebben. Dus je achterban moet een goed gevoel hebben, jij moet een goed gevoel hebben en de ander. Ik pleit er vaak voor om het op een impasse te laten aankomen.
Oh.
Ja, omdat, stel je nou het volgende eens voor. Ik denk dat jij ook in het dagvoorzitterscircuit zit. En een partij die huurt jou in. En die zegt van, wat is je tarief voor 4 uurtjes voorzitten? Ja. En jij zegt bijvoorbeeld €2.000. En ze zeggen akkoord. Ja, aan de ene kant denk je misschien wel lekker, maar je denkt ook, ah shit, ik had misschien ook wel 3 kunnen vragen. Het proces van onderhandelen moet ook goed voelen. Iedereen moet een beetje het idee hebben, meer zat er niet in. Een deal die te snel tot stand komt, voelt niet goed. Dus laat het op een impasse aankomen.
Ah.
Even schorsen, het moet even wrijven. Dat is al 1.
Okay.
Tweede is, kijk uit, ook voor een dirty trick. En dat is de afleidingsvraag. En de afleidingsvraag is dat iemand zegt, vlak voor het tekenen, we kunnen akkoord gaan, maar er moet nog 1 wijziging plaatsvinden. Wat kies je? Ga je voor een 3-jaar contract of krijgen we 5% korting? Wat wordt het? Ja, en dan zie je ook mensen vaak, en dan kiezen ze de lesser of 2 evils. Mm-hmm. Dat zijn van die trucjes die typisch aan het einde plaatsvinden. En daar moet je voor uitkijken. Want dat kost je een hoop geld. Onnodig hoop geld aan het einde.
Dus ook daar zeg je, laat me er nog even over nadenken.
Laat me er even over nadenken. En kom altijd met een tegenvoorstel. Dat is sowieso 1 tip. Kom altijd met een tegenvoorstel. Dus als iemand met wat kies je, neem even 3 tellen de tijd. Ja, dan ga je weer rationeel nadenken. En dan is het niet meer, ik heb de keuze tussen deze 2, de lesser of 2 evils, maar er is ook een 3e keuze. En die keuze breng jij in.
Ja, oké. Okay. Als we het hebben over salaris, dan neem ik aan dat we niet zo lang in een impasse horen te zitten. Dan moet gewoon die cloud eronder gezet worden, toch?
Ja, nou ja, je kunt soms kijken, als je het gesprek prettig voert, dan is die impasse niet erg. Dan moet je, als je vriendelijk bent, dan zeg je, joh, ik reageer maandag. En dan kun je zeggen, ik heb akkoord, maar nog 1 klein verzoekje. Ja, dat heet het optimaliseren van de deal. Maar soms zijn we wel tevreden met de deal op zich. Is ook goed.
Dus, we beginnen met een uitgebreide voorbereiding. Inlezen wat je wel en niet kunt vragen. Bepalen wat je wilt. Scenario's uitdenken met keiharde gesprekspartners. Maar ook met hele vriendelijke die misschien ongemerkt meer op je gevoel inspelen. Begin vervolgens rustig aan het gesprek. Kijk wat je met tact bereikt. Je kunt altijd nog je kanon pakken. Zet hoog in, maar probeer een kleine verhoging ook als winst te zien. En als je de zaakwaarnemer vraagt...
Je zou in onderhandelingen ook eens mee kunnen nemen van... ja, wacht eens even, jij neemt mij over nu of ik stap over naar een ander bedrijf. Ja, die ervaring die ik heb, wat is dat eigenlijk waard? Weet je wel? Ik wil niet zeggen dat mensen het totaal niet doen... maar misschien meer een holistische visie van die algoritmes... hoe je dus kunt zien hoe de waarde van een individu bepaalt. Ja, zie jezelf eigenlijk als voetballer, weet je wel? Zie jezelf als voetballer en als product wat een meerwaarde moet gaan leveren bij de voetbalclub. Zie jezelf als voetballer en de werkgever als voetbalclub. En laat je fantasie gewoon lekker de vrije loop.
Zie jezelf als waardevolle voetballer. Nou, dit was Werkverkenners voor deze week. Volgende week krijg je weer een verse op dinsdag om 16:30. En natuurlijk in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.